Zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 118 en daarvan de verzen 1, 10 en 11. Psalm 118, de verzen 1, 10 en 11.
Thank you.
Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het boek Jesaja en daarvan het 8e hoofdstuk nog vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. En gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden de schriftlezing uit Jesaja 8. En verder zeide de Heere tot mij: Neem nu een grote rol en schrijf daarop met eens mensen griffie, haastende tot de roof, is hij spoedig tot de buit. Toen nam ik mijn getrouwe getuige Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechja. En ik was tot de profetes genaderd die zwanger werd en baarde een zoon. En de Heere zeide tot mij: Noem zijn naam Maher Schalal Gasbas. Want eer dat knechtje zal kunnen roepen, mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning van Assur. En de Heere sprak nog verder tot mij, zeggende: Dit volk, terwijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zachtens gaan en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Amalia. En daarom zie, zo zal de Heere over hen doen opkomen die sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid. En hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. En hij zal doortrekken in Juda en hij zal het overstromen en het doorgaan en hij zal tot aan de hals reiken en de uitstrekkingen zijn de vleugelen zullen vervullen de breedte uw lands, o Emmanuel. Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. En neemt ter oren, o alle gij die in verre landen zijt. Om God u, doch wordt verbroken, om God u, doch wordt verbroken. Beraadslaag en raad, doch gij zal vernietigd worden. Spreek een woord, doch het zal niet bestaan, want God is met ons. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd met een sterke hand. En hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg deze volk, zeggende: Gijlieden zult niet zeggen een verbintenis van alles waar dit volk van zegt, dat is een verbintenis. En vreest gijlieden hun vrezen niet en verschrikt niet. De Heere der Ischaren, die zult gij heiligen. En hij zij u vrezen en hij zij u verschrikken. Dan zal hij u lieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling, de twee huizen Israëls. Tot de strik en tot de net, de inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden, en zullen verstrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik de Heere verbijden, die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs, en ik zal hem verwachten. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft, zijn tot tekenen en wonderen in Israël van de Heere der Scharen die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tot u lieden zullen zeggen, vraag de waarzegsters en de duivelkunstenaars die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen, zal men voor de levenden de doden vragen, tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord. Het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. En ieder van hen zal daardoor haar hart gedrukt en hongerig, en het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal zien, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstig was, zal niet gans verduisterd worden. En gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aangelegen over de Jordaan aan het Galilea der heidenen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat het weer mag zijn, ook deze dag, uw dag, naar uw naam genoemd en aan uw dienst, behoorde geheiligd te zijn, dat wij alle vervuld zouden mogen zijn met de vreze Gods. Want anders zitten we hier tot ons oordeel, als we ons niet bekeren. Heere, gij zijt alleen die ons bekeren kunt, maar dat gebod blijft staan zolang we onbekeerd zijn, met op straffen van de drievoudige dood, bekeert u. Heren, dan kan de mens toch niet lijdelijk in zijn bed blijven liggen of op zijn stoel blijven zitten. Als dat gebod komt, want als het gebod komt, dan worden de zonden levend. Doch ik ben gestorven, zegt een apostel, zulke last van zonden en plagen niet te dragen. Dat wordt alles overgeslagen in onze dagen, want een dode zondaar wordt in staat geacht tot Christus te gaan. Heere, gij zult eerst die doden levend maken, zoals gij ook getuigt tegen Ezechiël, ten aanzien van het dal door de doodsbeenderen, met welk het volk Israël geworden was. Allemaal geraamtes die in onze dagen, en allemaal beenderen die in onze dagen een vrije wil worden toegemeten. Het is alles bedrog, het is alles een spindokterij van de godgeleerden die vruchten op de plank willen hebben, doch niet uit u. Gij hebt ze niet geroepen en daarom stellen ze hun eigen verduisterde licht boven het licht van Gods woord. Wat is het in onze dagen? Het komt steeds meer tot gruwelijker en gruwelijker. En graaf dieper in die wand, gij mensenkind, dan zeg gij tot Ezechiël, want gij zult nog meer gruwelen vinden. Heren, en dat betreft ons eigen volk. En daarvan behoren we ook tot dat volk. Maar gij maakt toch onderscheid, ook hier tussen Israël en Juda, en de gelovigen in Israël en Juda. Want de kinderen die God u gegeven hebt, o Heer Jezus Christus, die zult gij voorstellen aan de Vader, gereinigd door uw bloed, gewassen, gereinigd, gezalfd door de Heilige Geest. En dat is de grote les die hierin verborgen is en ook geopenbaard. En die zich aan het woord stoten, zegt de apostel Petrus, voor de zulk is Christus een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En dan zal het een strik zijn als we met dat woord aan het werk gaan, als een onbekeerde, als een onbegenadigde, als een onverroepene. Want gij hebt dat toebetrouwd, dat woord is toebetrouwd aan degene die gij daartoe geroepen heeft. En uw volk, uw ware volk, zult gij bedienen met de prediking van het woord in de toepassing, als ze daar weer om verlegen gemaakt zijn als daar die leegmaking en die doorgaande ontdekking, die ontgronding weer plaatsvindt. Want ach, na ontvangen genade is er ook geen plaats voor de zaligmaker der wereld in ons hart. Heer, gij zijt dat die plaats bereidt, gij zijt dat die plaats maakt. En gij zijt dat die uzelf openbaart, keer op keer. Hoewel de dagen de duisternis vele zullen zijn, en zult gij toch alle de dagen met uw volk zijn. Alle de dagen met u, waarlijk geroepen knechten. En al die beunhazes in onze dagen, gij laat ze begaan, want er moeten ook ketterijen zijn, opdat de oprechten openbaar komen. En gij hebt het zo besloten. Ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overmogen, want ik ben met u. Heere, wees ook met ons deze dag. Wees met ons alle dagen van de week. Wees met ons alle dagen van ons leven. Want zonder u kunnen we niks doen, zonder u zijn we aan de dood en de verdoemenis onderworpen. Maar in Christus reizen we getroost onder het heilige kruis naar erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. Heere, mocht u prediking kracht doen, want daar gaat het maar over. Die uitgaande logos ook in mag gaan in de toepassing des harten. Gedenk de broeders, gedenk de weduwe en de weduwezen, Heere wereldwijd, met onrecht vermenigvuldigd, gelijk als in de dagen van Noach. En gij zag dat de ongerechtigheid zo vermenigvuldigd was, dat gij een watervloed zond, heel de wereld onder water, behalve Mozes en zijn acht zielen, behouden. Een klein kuddeke. En zo zal er ook een overblijfsel zijn naar de verkiezing van uw genade, tot aan het laatste, tot aan de laatste dag. Dat hebt gij beloofd. En mochten we in dat geloof wandelen, mochten we uitzien naar uw wederkomst, op grond van die vergeving der zonde, het kindschap Gods, dat werk van Christus, die arbeid van Christus, die gehoorzaamheid van Christus, die volkomen gerechtigheid en heiligheid van Christus, toegepast in de toerekening, waardoor wij voor u kunnen bestaan. Heere, wees de kleine kinderen genadig, de zieken, het nieuwe leven in de moederschoot, en gij mocht het doen, wederom geboren worden, gelijk Johannes de Doper. Het is alles in uw hand, die sterke hand en die uitgestrekte arm, die vermag alles. Als gij ons voorgaat met uw heilige, dan is de uitkomst zeker. Verheerlijk naar uw naam en kracht in de vergeving van onze zonden om Jezus. Amen. Ja, ik had nog even gedacht gemengd, omdat we vorige keer gesproken hebben over die helden van David. Kinderen, weten jullie daar de naam nog van? De eerste drie helden van David. Jasoban, Eliasa en Samma. Wie was Samma, is de broer van David. Wie was Eliasa, wie was Jasoban. Er waren de drie helden die door de Filistijnse legers braken om water te halen uit Bethlehem en Bornhut. En die tweede drie helden, kunnen jullie de namen nog van? Abisai, Benaja en Asa. Wat hebben die aan wapenfeiten? Waar staat daarvan vermeld? Hebben jullie vorige keer gehoord? Maar ik gedacht om nog even door te gaan op die 60 helden van Salomo. Heb je dat wel eens gelezen in hoofdstuk 3? De 60 helden van Salomo, die stonden rond zijn bed. Maar de Heer bepaalde me bij een andere tekst, bij een ander gedeelte van Gods woord. Dat komt altijd zo, kun mensen niet organiseren. Hoe kom je nou aan zo'n tekst? Hebben jullie daar wel eens over nagedacht, kinderen? Dacht je dat je dan in de Bijbel zit te bladeren en, oh ja, dat vind ik een mooie tekst, die zou ik maar eens nemen. Nee, dat doet de Heer. En gisteren was het wel op een aparte wijze, want ik was in het gras maaien. En daar ergens, en toen stootte mijn grasmaaier, een loonmower, zo'n trekker. Die stootte met een geweldige kracht op zo'n steen die in dat gras lag. En vloog bijna van de trekker af. De motorkap vloog open. Zet u nog wel eens aanwijzen wat dat gebeurd is. En toen bepaalde de Heer mij bij die steen des aanstoots en die rots der ergernis. En zoals dat ook hier geschreven staat in vers 14, dan zal hij uw liefde tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en tot een rots der een rotsteen der struikeling staat hier. Peter is getuigd van een rots der ergernis. De twee huizen Israëls tot een strik en tot een net, de inwoners van Jeruzalem. Ja, de Heer is vrij hoe hij dat openbaart. Dan moet je eens wat meemaken in je leven. Om bij Gods woord bepaald te worden. En niet alleen bepaald te worden. Dat moest Ezechiël, ik heb het u wel eens gepredikt, allemaal ondergaan om Gods woord te preken. Het ging allemaal niet buiten zijn lichaam. Nou. Er was 400 zoveel dagen moest hij op de ongerechtigheid van het huis Israël leggen. Moest hij mensendrek eten. Ja? Rundermest voor mensendrek. Wat moest hij op zijn brood smeren? En wat moest Jesaja doen? We zullen het nog eens een keer doorgaan. Neem u een grote rol en schrijf erop met mensengriffie. Dus dat is met menselijke taal. Een mensengriffie, dat is niet in een vreemde taal die ze niet verstonden. Een mensengriffie. Haastende tot een roof is hij spoedig tot een buik. Nou, dat lijkt alweer geheimtaal. Simson had een raadsel. Dit lijkt ook wel een raadsel. Haastende tot de roof is hij spoedig tot een buit. Maar het wordt ook verklaard. Want Jesaja neemt zijn getrouwe getuigen, zijn medebroeders. Uria de priester en Zacharia de zoon van Berechia. En hij was tot de profetes genaderd. Dat was een vrouw. Een vrouw van een koning wordt een koningin genoemd. En een vrouw van een profeet wordt een profetes genoemd. En soms was ze ook, want Filippus de evangelist had drie dochters die profeteerden. Dat waren ook profetessen. Profeteerden, dat betekent getuigen van de grote werken Gods. En ik was tot de profetes genaderd, die zwanger werd een baard en een zoon. En de Heere zeide tot mij, dus allemaal op de vel des Heeren. Jesaja had dat allemaal niet zelf verzonnen. En hij noemde dat, hij moest dat knechtje, dat zoontje noemen, Mahar Shalal-Hash-Bas. En dat betekent, haastende tot een roof is hij spoedig tot een buit. En dat slaat aan op die koning van Syrië, die, want wat was er aan de hand? Dat moet ik u eerst een weinig verklaren. Syrië had een verbond gemaakt met de koning van Samaria, Pekah, de zoon van Remalia, dat was Pekah. En Rezin, dat was de koning van Damascus, de koning van Syrië. En nou wordt in allerlei boeken en in allerlei historische schriften Syrië vereenzelvigd met Assyrië. Maar dat is een absolute error. Dat is niet zo. Assyrië, dat is totaal iets anders dan Syrië in deze dagen. Assyrië, wat was Assyrië? Dat wordt hier genoemd Assur, in vers 4, voor het aangezicht van de koning van Assur. En de koning van Assur, dat was Assyrië. Assur is Assyrië. En de koning van Assyrië, dat was Salmaneser. Sanherib in de dagen van Hizkia. Salmaneser, Hammurabi, die koning van Assyrië. Tiglat-Pileser. Ja, die leeft van de profeet Jesaja. Tiglat-Pileser. Die vervult hier ook een rol in. Koning Agas was koning van Juda. En koning Pekah was koning van Efraïm, wordt het genoemd, de 10 stammen van Israël. Efraïm, de koning van Samaria en die Pekah en die zoon van Remalia en die Rezin, die hadden een verbond met elkaar gemaakt. Dus Syrië en Israël, de 10 stammen, hadden een verbond met elkaar gemaakt om die koning van Juda, om de 2 stammen van Juda, die Agas, te verslaan. Dat hele rijk van Juda in te nemen. Dus dat moet u goed verstaan, gemeente. Wat is hier de achtergrond van wat Jesaja hier schrijft? Dus ik tekent u dat in korte trekken. Het gaat er allemaal niet om, maar anders verstaat u niet. En we kunnen dat ook lezen in 2 Koningen 16. Daar staat die geschiedenis beschreven. In het 17e jaar van Peka, de zoon van Remalia, werd Agas koning te Jeruzalem. En hij wandelde in de weg der koningen van Israël. Dus dat betekent, hij deed kwaad in de ogen des Heeren. Hij deed ook zijn zoon door het vuur gaan, net als Manasseh, en de gruwelen der heidenen, die de Heeren voor Israël verdreven had. En toen kwam Syrië en Samaria, dus de 10 stammen Israëls, een verbond maakte tegen Agas om die in te nemen. Wat heeft Agas toen gedaan? Toen heeft hij steun gezocht, niet bij de Heeren, maar bij Tiglath-Pileser, de koning van Assyrië. Ik zal het u tekenen. Syrië lag boven noordoost van Israël, nog, want dat verandert niet. Maar het noordelijke deel van Syrië en nog een groot deel van de achterliggende landen was het rijk van Assyrië. En daar rechts van Assyrië lag Babylon. En daaronder Assyrië lag Syrië, dat was het zuiden van Syrië. Nou is Syrië, ja, het is weer een verscheurd land, want Amerika maakt er aanspraak op. En daar staat heel de NAVO achter, Nederland staat erachter. Want die Assad, dat is zeg maar de boosdoener, die wordt net zo'n als een terrorist getekend zoals Gaddafi. Het is allemaal leugen en bedrog natuurlijk, het is allemaal satanisch werk. Want de waarheid, als je dat onderzoekt, dan kom je er wel achter wat de werkelijke redenen zijn. Hè, dat ze al die landen hebben ingenomen, geannexeerd. Dat is allemaal om een centrale bank te installeren, om de grondstoffen, olie, goud, noem maar op. Ik kan er nou verder niet op doorgaan. Maar u hebt nou dat plaatje, heb ik voor u getekend. Het zuidelijke van Syrië was Syrië en het noordelijke deel was Assyrië, met nog een veel groter stuk, want Assyrië was een machtig rijk. Onder Tiglath-Pileser is er tot een hoogtepunt gekomen, dat Assyrië. En later is het ook weer teniet gedaan, maar waar het hier om gaat, Agas zocht steun bij Tiglath-Pileser. Dat was toen de koning van Syrië. En de koning van Syrië, Agas verzocht, zou u voor mij dat Syrië, dat Damascus willen innemen. En dat heeft Tiglath-Pileser gedaan. Damascus heeft hij helemaal plat gewalst. Maar toen trok Agas, die wilde die koning van Assyrië gunst bewijzen, want die strijd kostte veel geld. En wat deed Agas nou met zilver en het goud dat in het huis des Heren en in de schatten van het huis des konings gevonden werd? En hij zond de koning van Assyrië een geschenk. Zo hoorde de koning van Assyrië naar hem, hè, want ja, als het geld in het kistje klinkt, dan wordt alles gedaan, kwaad of goed. Want de koning van Assyrië toog op tegen Damascus en nam haar in en voerde haar gevankelijk naar Kir en doodde de koning van Damascus Rezin. En toen toog koning Agas Tiglath-Pileser de koning van Assyrië tegemoet naar Damascus en gezien hebbende, nou komt het, en gezien hebbende een altaar dat in Damascus was, zo zond de koning Agas aan de priester Uria een gelijkenis van het altaar en zijn afbeelding naar zijn ganse maaksel. En Uria de priester bouwde een altaar naar alles wat de koning Agas van Damascus ontboden had. Zo deed de priester Uria tegen dat de koning Agas van Damascus kwam. En als de koning van Damascus kwam, was zat de koning het altaar en de koning naderde en tot het altaar en offerde daarop. Dus de priester Uria, die noemt Jesaja hier nog zijn getrouwe getuigen, Uria. En Zacharia was dat en is dat gebleven. Want Zacharia, de zoon van Berechia, zegt de Heer Jezus, die heb gij gedood. En Zacharia roept dan uit, toen die gestenigd werd, de Heer zal het zien en zoeken. Nou, de Heer heeft het zwaar bezocht. Maar die Uria, dat was eigenlijk een afvallige priester. Hij leek een getrouwe getuige. Toen nam ik mijn getrouwe getuige, Uria de priester. Maar ik heb u in korte trekken heb ik u verteld hoe Uria zich aanpaste aan de zondepraktijken van Agas, van koning Agas. Dat beeld gemaakt en in Jeruzalem opgericht, want Agas deed wat kwaad was in de ogen des Heren, en Uria participeerde met het kwade van koning Agas. Dat is de kerk van vandaag. Heel eenvoudig. Dat is de kerk van vandaag en ik zal het u nog nader bewijzen. Maar Jesaja was de profeet des Heren, een geroepen profeet. En hij moest zijn zoontje noemen naar hetgeen. Dus hij moest een boek schrijven. En de titel van het boek was zoals het zoontje van Jesaja en zijn vrouw heette. Maher Schalal Gasbas. En dat betekende haast tot een roof is hij spoedig tot een buit. Dat betekent dat die koning van Assyrië Damascus en Samaria zou innemen en verdelgen. Haastende tot een roof is hij spoedig tot een buit. En eer dat knechtje zal kunnen roepen, mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning van Assyrië. Dus die Tiglath-Pileser van de koning van Assyrië. Dus dan is het u duidelijk in welke context dit hoofdstuk staat geschreven. En u kunt daar nog meer van lezen in het vorige hoofdstuk. Het gaat natuurlijk te ver om in één preek al die hoofdstukken hier in het licht te stellen. Ik heb al meer gezegd, prediking noopt ook tot onderzoek. Hè? En bij een gelovige, bij een echt kind van God, zal het tot onderzoek leiden. Dan hoef je echt niet zoals Pieter Vries dat nou even verkondigd hebt in een preek met op die dagblad. En we zullen er nog in deze prediking, als de Heer het geeft, nog meer uitgebreider op terugkomen. Dat ja, je moet met elkaar zingen en dat voorkomt dan dat de zondag een sleurdag wordt. En is dat bij Gods kinderen zo? Nou, Gods kinderen kunnen wel verachten in de genade, dat is absoluut de waarheid. Maar eenmaal levend gemaakt, houdt de Heer zijn kinderen levend. Dus hè, daar hoef je natuurlijk niet allerlei kunsten bij te bedenken. Want als Gods volk 24 weken in een duistere kuil zou zitten en niet zou zingen en niet zou spreken, dan zegt Pieter Vries, ja, dan had het geloof zo'n beetje over. Nou, dat is niet wat God wordt. Als Daniel in de leeuwenkuil zit, dan is God nog steeds een God. En die leeuwen moeten hun smoel houden, want die kunnen Daniel niet aanraken. Ze kunnen zich niet roeren of bewegen. Heeft Daniel psalmen gezongen in die leeuwenkuil? Wellicht niet, wellicht wel. Hij geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend, zoals er bij Abraham staat geschreven bij alle kinderen Gods. Daniel was een kind van God, hij was een knecht van God. En de Heer had hem bestemd om een wonderteken te zijn. Net als Ezechiël heb ik tot een wonderteken gesteld. Net zoals de kinderen van Jesaja staat geschreven, zie ik en de kinderen die gij mij de Heer gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël van de Heere der Scharen die op de berg Sion. Vers 18. Mahal Schalal Gasbas. En dat was de tweede zoon, want Jesaja had ook een eerste zoon, Sherar Jasche. Dat was zijn eerste zoon. De kinderen staat er, dus hij had meer dan één zoon. En dat lees je nu in Gods woord. De vrouw van Pinehas noemde haar zoon Ikabod. Na de situatie wat toen gold, de ark was weggevoerd, de ere gods is weggevoerd, dat betekent het ook, Ikabod, de eer is weggevoerd. We zien dat ook bij Hosea, moest trouwen met een hoer. En die kinderen die daaruit voortkwamen, die kregen ook allemaal namen. De ene was een zoon, toen weer een dochter en toen weer een zoon. Lo Gama, Lo Ami, en dat had allemaal een betekenis op de toestand van het volk Israël. De eerste zoon van Hosea heette Jezreel. Dat ziet op de ongerechtigheid van het huis van Jehu. U moet het maar onderzoeken. Dus ik wil hiermee zeggen dat, en allemaal op bevel Gods, de Heere zeide tot mij, noem zijn naam, net als bij Johannes de Doper, gij zult zijn naam heten Johannes. Johannes zal zijn naam zijn. Hè? Ja, je kunt Johannes heten, maar je kunt ook een duivel zijn. Maar als de Heere die naam aan een kind verbindt, dan is dat kind in wezen, die naam zegt alles over dat kind, omdat de Heere die naam heeft gegeven. Maher Schalal Gasbas, dat was de titel van het boek, van dat profetisch boek waar Uria en Zacharia als getuigen bijgeroepen werden, omdat die profetie van de Heere was. En in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Jesaja haalde daar getuigen bij. Hij noemt hier zijn getrouwe getuigen. Ik heb hem gezegd, Uria is afgevallen. Maar getuigenis van hetgeen de Heere tot Jesaja gesproken had, wat hij die koningen door moest geven, die volken door moest geven, profeteren, preken, die twee getuigen als bewijs dat het een echte goddelijke boodschap was. En de Heere sprak nog verder tot mij, zeggende, terwijl dit volk veracht de wateren van Siloa, die zacht is gaan, en er vreugde is bij Rezin en de zoon van Amalia. Maar die Rezin, die werd gedood door Tiglath-Pileser, die zoon van Amalia, PK, die is ook ten onder gegaan. U moet dat zelf onderzoeken. Het is de inleiding op de prediking. Het is altijd belangrijk dat je de tekstwoorden in zijn context mag zien en verstaan. De wateren van Siloa werden veracht door de onbekeerde Joden. Dat is altijd de massa, hè? Want ik heb u gezegd, nou of met zijn asielen. Nou ja, wat was dat voor getal op die hele wereldbevolking? En God heeft die hele wereldbevolking doen verdrinken in de wateren van Gods toorn. En Noach met zijn 8 zielen zijn daaruit bewaard gebleven. Hier ook, hè, de eerste zoon van Jesaja betekent, er zal een overblijfsel zijn naar de verkiezing van zijn genade. Hè, die naam, ik zal het u nog een keer noemen, Sherar Yashub, hè, dat is God zal doen wederkeren. Maar dat ziet altijd op de enkelingen. Maar de massa, dit volk, te weten het Joodse volk, veracht de wateren van Siloa. Siloam, het badwater van Siloam, dat kwam voort uit de bron. Hè, dat was een water wel, een bron. De wateren van Siloa, die stonden niet altijd vol. Die bron, die beek, nee, die stond ook wel eens droog. Oh ja, hè, het badwater van Siloam, hè, dat werd ook niet altijd beroerd door die engel. En dat werd veracht door de Joden. Naaman die zei het. Hij zegt, zal ik mij in die verachtelijke Jordaan wassen? Wij hebben rivieren, de Eufrat en de Tigris. Zijn machtige wateren, grote vloeden, schoonhelder water. En niet zo baggerachtig als de Jordaan. In die context moet u het verstaan. Dit volk veracht de wateren van Siloa die zacht en schaam. Dat zijn de belofte gods die in Christus jaren namen zijn. De belofte gods, de Heere had hun beloofd het land dat vloeide van melk en honing. De Heere had hun beloofd met hen te zullen zijn. Als zij in de geboden des Heeren zouden wandelen, gaan en staan. Maar onder koning Achas en Juda, koning Achas was eigenlijk een kleinkind van David. Hij was van het huis van David. En zijn zoon, de zoon van Achas, koning Achas, was de godvrezende Hiskia. Dus uit zijn goddeloze Achas kwam ook een keer een godvrezende koning tevoorschijn. Waarin kun je zien het soevereine werk des Heilige Geestes, het soevereine werk in de lijn der geslachten. Maar dit volk, het Joodse volk, massaal veracht de wateren van Siloa, dat sloeg geen acht en het hechtte geen geloof aan de woorden Gods, aan Gods woord, dat moet ik u zeggen. En daarom zie je, zo zal de Heere over hem doen komen, opkomen, de sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid, dus die koning van Assyrië. In dit verband was het Sanherib, want die Tiglath-Pileser die heeft Israël nooit zoveel kwaad gedaan. Maar die Sanherib, die grootmond, koning Hiskia las de brieven voor de Sere aangezicht. En al die bluffende brieven van Sanherib, Rabsakee, zijn generaal. Maar hier staat geschreven, daarom zie, zo zal de Heere over hem doen opkomen, de sterke geweldige wateren der rivier. Dat betekent, de grote legers zullen als een vloed over Samaria komen, over Syrië en al zijn heerlijkheid. Hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. Dat is te weten, het volk der Joden zal daardoor als het ware overspoeld worden door die watervloed. Als je een flodding hebt, dan spoelt alles onder water. En zo zal het zijn met dat volk dat de wateren van Siloa veracht, dat op de woorden Gods geen acht slaat, geen geloof hecht. Het volk Israël is door de Rode Zee getrokken, maar in de staat geschreven het merendeel, moet je goed opletten, het merendeel had God geen welgevallen in. Want het was niet alles Israël wat Israël genoemd werd, wat Israël heette. En hij zal doortrekken in Juden, hij zal het overstromen en doorgaan. Hier wordt Achas ook de wacht aan gezegd. En hij zal Tot aan de hals reikende uitstrekkingen zijn de vleugelen zullen vervullen de breedte uws lands, o Immanuel. Nou zou de Heere Juda niet geheel verdoen, hè? Want Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven. De Christen der schriften zou uit Juda voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En dan wordt dat die volken rondom Juda, die worden uitgedaagd als het ware. Verzegelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. En neemt ter oren, o alle gij die in verre landen zijn. Omgort u, doch wordt verbroken. Omgort u, doch wordt verbroken. Dus hier zegt de Heere, dat zal u niet baten als gij met tienduizenden, met honderdduizenden naar Jeruzalem trekt. De Heere zal zijn volk beveiligen in de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Beraadslagen een raad, toch is al vernietigd worden. Spreek een woord, doch het zal niet bestaan, want God is met ons, met zijn ware volk. Want hier maakt de Heer onderscheid tussen het volk, dit volk veracht, maar God is met ons, met de ware gelovigen, zowel onder de 10 stammen als in Juda. Want alzo heeft de Heer tot mij gezegd met een sterke hand, hij onderwees mij van het niet te wandelen op de weg deze volks met de massa mee. En Gods volk moet altijd tegen de stroom inzwemmen. Want de Heer wil onderscheid. Hij wil niet dat we ons verenigen met de massa christen, met het naam christendom. Nee, absoluut niet. Gij lieden zult niet zeggen een verbintenis van alles waar dit volk, die valse oecumene, daar moet de Heer niks van hebben. Dat wil hij niet dat zijn volk daarmee een verbintenis maakt. Een verbintenis, dit volk zegt oecumene, een verbintenis. Ja, zegt Van Vlastuin, bij die evangelist Billy Graham, hij zegt er hangen een paar bordjes scheef, maar hij was van de wereld, want Billy Graham werd niet gehaat en werd door iedereen geliefd en geprezen, omdat hij van de wereld was. En God maakt onderscheid, hij zegt geen verbintenis met zulke mensen. Nee, en nou komt ook hetgeen wat ik u nog even onder de aandacht wil brengen, dat artikel, dat interview van Peter Vries, dokter Peter Vries, HAK, in die homokerk, waar die staat, en zegt hij, hij zegt, ik vind dat we als gereformeerde christenen, kijk, daar heb je nou die valse oecumenen, waarvan de Heer tot Jesaja zegt, geen verbintenis met die mensen. Nee, scheid u van hen af, dat is niet een kerkelijke afscheiding. Nou. Wel uit zo'n kerk gaan, gaat uit van aan mijn volk, want dat is een wereldse kerk. Hè, de wereldse godsdienst, daar moet je uitgaan. Het geestelijke Babylon, hè, daar behoren nou alle kerken toe. In het Westen. En dan zegt hij de Vries, ik vind dat we als gereformeerde christenen veel duidelijker moeten zijn over, dat is ook alweer een algemene uitspraak, gereformeerde christenen. Wie zijn dat eigenlijk? Wijs ze eens aan, wie zijn dat eigenlijk? Dat zegt voor God niks, gereformeerde christenen. Je kan niet met de slogan van gereformeerde christenen voor God verschijnen. Je moet een kind van God zijn. Je moet het eigendom van Christus zijn. Maar die gereformeerde christenen moeten dan veel duidelijker zijn over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit bijvoorbeeld. Of over levensheiliging. Dat zegt de Vries. Nou zelf is hij over homoseksualiteit zo onbijbels als de duivel. Want hij beweert dat een homo een kind van God kan zijn. Dat leert God zo goed nergens. Dan zeggen ze natuurlijk, ja, de refo-homers, die zijn daar hebben ze een uitzondering van gemaakt wereldwijd. Want de refo-homers, dat zijn betere mensen als die wereldse homers. Heb je het ooit gehoord? Het is nog geen eens slim. Het is nog geen eens uitgedacht. Want een kind kan het verstaan dat er absoluut geen verschil zit tussen homo en homo. Absoluut niks. Er zit geen verschil tussen een hoer en een hoer. Er zit geen verschil tussen een tollenaar en een tollenaar. Er zit geen verschil tussen een dief en een dief. Of je nou $100 stelt of $100,000, een dief ben je. En dat zijn we van nature allemaal. Maar we zijn van nature geen homo's. Nee, want zo valt het niet geschapen. Man en vrouw, schiep hij ze. En wie daaraan tornt, wie dat durft aan te passen, is een duivel. En hier wordt gezegd, door de Vries wordt geleerd, dat homo's zelf een avondmaal mogen. Want ik zal u bewijzen dat de Vries, dat is een kind van de verlichting. Dat is een nageboorte van de eeuw der verlichting. De eeuw der verlichting, zoals die in Frankrijk ja, al veel eerder, want daar, daar worden de volkeren mee overspoeld. He, de mens, de rationele mens, de autonome mens, die gaat zijn eigen duistere Egyptische licht verheffen boven Gods licht. En dat doet hij de Vries, want hij zegt, homo's die de praktijk niet bedrijven, nou, die bestaan gewoon niet. Dat kan de wereld je nog wel vertellen. En de Heer Jezus zegt het zelf, indien gij een vrouw aanziet, om haar te bederen, hebt gij reeds overspel met haar bedreven. Nee, dat doen celibataire homo's, die doen dat niet. Oh. Oh, dus dan wordt een mens, hè, die wordt veel beter geacht als Gods woord ontleert, als de mond der waarheid ontspreekt. Dus dat is al een leugen van de duivel. Homo zijn wordt in Gods woord veroordeeld, te mogen in het Israël Gods geen schandjongens zijn. Koning Aas heeft ze allemaal verbannen. Kan een homo niet bekeerd worden? Absoluut kan een homo bekeerd worden. En je hoeft hem als mens als zodanig niet te haten. Nou, nou. Want dan moet je uitroepen dat het een wonder is, dat het een eeuwig wonder is, dat de Heer je nog in die scheppingsorde gehouden hebt. Je moet wel bekeerd worden hoor. Maar als een homo bekeerd wordt, is die geen homo meer. Dat is heel eenvoudig. En ze achten het bloed van Christus onrein die het anders beweren. Die achten het bloed van Christus onrein. Want de Christus die verlost ons van de heerschappij der zonde, van de heerschappij des duivels. En als je een homo bent, dan ben je nog steeds onder de heerschappij des duivels. Ook als je onbekeerd bent, ben je nog onder de heerschappij des duivels. Dat is geen verschil. Nee, nee. Maar Gods volk worden van alle onnatuurlijke zonden bevrijd. Ze hebben geen heerschappij meer over Gods volk. En dan moet je mij niet vertellen, je kent het ook niet uit het woord bewijs, want die Pieter Vries die bewijst niks uit het woord, het is alleen maar zijn eigen licht. En dan zegt hij, over homoseksualiteit moet duidelijker gesproken worden over wat de Bijbel erover zegt. Zelf doet hij het niet, want wat hij leert over celibataire homo's kom je in Gods woord helemaal niet tegen. Daar maakt God geen uitzondering in. Want als je homo bent, als je een hoer bent, dan bedrijf je hoererij. Daarom heet je een hoer. Rachab de hoer had een bordel. Een hoer staat voor die prostituele zonde. Een homo precies hetzelfde. Een gevallen mens die leeft onder de wet, leeft in de zonde. Daar heb je het. Kijk, die oude mens die is verheven. Die hebben ze schoongewassen met reformatorisch water. En die hebben ze allerlei stickers opgeplakt. Jij bent een christen, en jij bent een christen, en jij bent een christen. En God weet er niet vanaf. Kijk, dat zegt de Vries zelf. Duidelijker spreken over levensheiliging. Nou, dan zal ik het u bewijzen. Dan zegt hij het zelf. Hè? Natuurlijk zijn er verschillen onder christenen. Ik heb het van een vriend gehad. Hè? Die heeft het me dat uitgeprint. En ik lees het u maar voor, want dat is heel to the point. Hè? Want dat leren alle dominees, wat Pieter Vries leert. En Pieter Vries leert, natuurlijk zijn er verschillen tussen christenen. Ik ben voor puriteinse zondigheiliging. Ja, wat heeft God ermee te maken? Met eerbied gesproken, of jij ervoor bent. De Vries die zegt ook, ik ben voor de kinderdood. Wat is dat voor een standaard? Gods woord leert dat. Of jij ervoor of tegen bent, dat doet niet ter zake. Daar heb je het, die mensen stellen hun eigen licht als een soort toetssteen. Terwijl Gods woord een toetssteen is. Gods woord leert de kinderdood. Gods woord leert de zondesheiliging. Maar kan mij dat schelen of jij ervoor bent? Dat heeft niks te betekenen. En hij is er tegen, want hij zegt, in Oost-Europa zijn er, noemt hij bijbelgetrouwe christenen, die smiddags even naar de supermarkt gaan. Nou, als je naar de supermarkt, zondags naar de supermarkt gaat, dan kun je ook je rijbewijs verlenen. Dan kun je ook olie verversen. Want dat gaat er ook allemaal mee gepaard. Want dat is niet alleen even naar de supermarkt gaan. Die mensen veroorloven ze alles. En dat noemt de Vries bijbelgetrouwe christenen. Dat zijn gewoon heidenen. Die Labbee, die dominee Labbee. Dat was die dominee van die ouderling van Gentinus van Harderen. Ja, ik ben Gentinus. Als God jou nog een keer getrouwd maakt, jongen, dan barst hij eruit. Dan laat God je eruit barsten. Want de Heer zegt geen verbintenis met zulke mensen. En als je dat uit kan houden, dan zit je daar tot je oren deel. Dat even terzijde. Maar Labbé zegt, ja, die Oost-Europese christenen, die zeiden tegen mij toen de kerk uit was, zullen we een uurtje in de rivier gaan zwemmen? Oh, dus je kan ook met je zwembroek op de preekstoel staan, dan kun je zo vanaf de kansel in de rivier gaan. Dus dat noemen ze christenen, terwijl het heidenen zijn, want dat zijn geen kinderen gods. Dat kan ik je zo wel vertellen. Gods volk heeft geen In de eerste plaats geen, niet omdat het niet mag, maar ze hebben geen enkele behoefte om zondags in de rivier te gaan zwemmen. Omdat het tegen Gods woord ingaat. Omdat het tegen de vreze Gods ingaat. Omdat God daardoor ontheiligd wordt. Omdat dan zijn naam gelasterd wordt om hun willen. En al zou het in je hart zijn, dan zou je daar het wee over uitroepen. Omdat Gods naam dan om jou willen. Dat is het ergste voor Gods kinderen. Als Gods naam om hun willen gelasterd zou worden. Maar die de Vries die zegt, nee, want het zijn allemaal bijbelgetrouwe christenen. Ondanks deze verschillen ervaar je de gemeenschap der heiligen. De gemeenschap der heidenen zou je bedoelen. Want dat heeft niks met de gemeenschap der heiligen te maken. Dus die de Vries die vereenzelvigt de gemeenschap der heiligen met de gemeenschap der heidenen. En al die verschilletjes, hè, al die verschilletjes zegt van Vlastuin, want dat is de broer van de Vries. Dat zijn allemaal broers, hoor. Want ze hebben, weet je wat er in de Openbaring staat? Ze hebben één lijn mening. Dat is het naamchristendom. Die komt volledig overeen met de mening van het teken van het beest. 666. En dan ben je de God overgegeven. Weet je waar de Vries uit opkomt? Wat er staat geschreven. Dat zijn eigenlijk onze teksten, hoor, vers 14. Vers 13, 14 en 15. Ik zal het u eerst oplezen. De Heer, er is schade die zult zijn die de heiligen. En hij zei u vrezen en hij zei u verschrikking. En dan zal hij u lieden tot een heiligdom zijn. Maar tot de steen des aanstoots en tot de rots der ergernis, der struikeling, de twee huizen Israëls, tot de strik. Dus heel wat reformatoren, heel die reformatorische beweging stelt God hier onder de twee huizen Israëls, tot de strik en tot de nette inwoners te Jeruzalem. Want Gods volk dat is maar een klein kudde, dat zijn er maar een paar. Hier maakt God onderscheid. Tussen heel die reformatorische beweging, die zet hij onder de vloek, omdat ze zich aan het woord Gods stoten, zoals de Vries zich stoot aan de heilige wet Gods. Die mensen leren geen absolute wet, die passen die wet aan als kleine verschilletjes. Ondanks deze verschillen ervaar je de gemeenschap der heiligen. Hij liegt dat die barst! Ja, zo moet ik het zeggen, hè? Opdat je ervan overtuigd zijn dat dit valse leraars zijn. Want ik zal het nog meer bewijzen. En dan haalt hij Ryla aan en Maxine, geweldige voorbeelden, hè, van de prediking in de reformatorische kerk, maar best wat nodiger en confronterend. Man, houd er toch op. Je weet geen eens wat je leert, nog wat je bevestigt. Want die Maxine, ik heb dat ooit wel eens getoond, Maxine noemt, hij zegt toen ik de tucht ging handhaven, begon God mensen te bekeren. Dus onder de Vries worden er geen mensen bekeerd, want hij weet helemaal niet wat de tucht is. Hij is zelf censurabel. Ik zou hem afsnijden. Zo'n pro-pedofiele dominee. Want dat is die. Hij heeft gezegd, een pedofiel, die zou ik niet als leider van een jeugdgroep aanstellen. Dat zou ik niet doen. Nee, ze komen niet tot een verwerping, tot een afsnijding. Nee, ze vergroeien het allemaal. Die pedofielen en die homofielen, die hebben ook een plaats binnen de kerken. En die mogen het avondmaal, die mogen ouderling zijn, die mogen dominee worden. Dat gebeurt in de HK. Die Peter Vries die leidt alleen maar homo's op. Comrie en noem al die mensen maar op. Die mogen er openlijk vooruit komen. En dan denkt hij ook nog dat hij voor God kan bestaan. Denkt hij dat? Ik stel die geen grenzenhaat te prediken. Absoluut niet. Ik predik het woord. En als je denkt dat je als homo niet bekeerd hoeft te worden, dan ben je een duivel. Want al die homo's die ermee worstelen, geloof ik absoluut niks van. Want het is een vervloekte zonde die je aan de hand houdt. Het is geen geaardheid. Het heeft er niks mee te maken. Want zo heeft God ons niet geschapen. Als man en vrouw schiep hij ze. En dat heeft God na de val overgelaten. Dat huwelijk tussen een man en een vrouw. En als je homo bent, dan ben je in strijd met de goddelijke scheppingsorde. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. En als je daartegen strijdt, dan zal hij eeuwig in het hellevuur vallen. Als jij niet daarvan bekeert. Dus dat geldt ook voor de Vries. Als die zegt, ondanks deze verschillen, die zondagsontheiliging, de homo zijn aanvaard, de zondagsheiliging aanvaard, dan zegt hij, ik moet het duidelijker spreken over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit en over levensheiliging. En hij doet precies het tegenovergestelde. Dat is dokter Peter Vries. Hij behoort die vriend, die Dirk, geschreven, daar heb ik ook nog op gereageerd. En toen die in de gaten had dat ik hem schreef, en ik heb er ook gewoon mijn naam onder gezet, toen heeft hij mij een brief geschreven. Nou, hij heeft gelijk een nieuwe computer moeten kopen, want hij was zo woest. Ja, dat is die Peter Vries die zegt, ja, ik hou niet van mensen die geen bedelaar zijn aan de troon van de genade. Zelfs zit hij hoog in de verboden boom. Hij zit heel hoog in de verboden boom, die Pieter Vries. Want ik zal u zijn vrienden noemen, die hij zelf zegt dat zijn vrienden zijn, waar die geestelijk verwant mee is. Hij zegt zelf, die dingen die over homo zijn en levensheiliging, hij lapt het allemaal aan zijn laars. Ben je een bedelaar aan de troon van de genade? Dan zit je hoog in de boom. Hij zegt, ik heb niks op met mensen die hoog in de boom zitten. Maar hij kotst zichzelf niet uit. Hij heeft geen ballen aan zichzelf. Want hij leert allemaal het tegenovergestelde als wat hij zegt. En wat hij zegt, dat kan de toets van Gods woord. Je kan hem in elk woord kan verslaan. Wat ze tegenwoordig zeggen, elk woord kan je met Gods woord torpederen. Hij zegt, maar die Oost-Europese christenen zijn even geschokt als in Nederland de reformatorische christenen zien roken. Nou ja. Ik heb een mensen ontmoet. Hij zei, oh, ben je gestopt met roken? Dan ben je al eind op weg op de levensheiliging beland. Ja, 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 ja. De eeuwigheid zal dat openbaren, hè. Nou ja, en de Vries die zegt ook, ik zie dat er jonge mensen tot bekering komen. Bewijs het maar. Wat is daarvan het bewijs? Al die jongeren leven in de zonde, in de kerkelijk entertainment. Ze gaan met reizen mee waar alles uit kan. Ze wedijveren met de wereld, jongeren tot bekering. Ik zeg niet dat er geen jongeren tot bekering komen. Maar wat hun eronder verstaan, die kerkjeugd, laat me niet lachen. Die jeugd heeft de toekomst, maar ze leiden ze op de brede weg verderf naar de eeuwige verdoemenis. Want die dominee Piet de Vries, die zeg maar zich voordoet als een bedelaar aan de troon van Gods genade, is een grote leugenaar. Want hij spetterde ook dat spetterspel in Grand Rapids mee. Roeien, zwemmen, kanoën, onder leiding van Veldman. En dan kwamen ze terug en dan was er s'avonds nog een haardvuur. En dan mocht je blootje, mocht je dan onder het woord verkeren. Ja, dat zijn de dominees, want ook in Springfort leert men dat zondagsheiliging er niet meer toe doet. Snow removal, dat is geoorloofd, commerciële snow removal, wat dik geld mee verdiend wordt, dat zet Veldman niet onder de tucht. Dus dat zijn die Pelagiaanse broeders. En die Pelagiaanse Peter de Vries, die heb gezegd, toen die in Elspeet stond, en ik zeg dit om hem te ontmaskeren dat het een valse leraar is. Hij zegt, als Veldman in Elspeet komt, want Veldman had iets gezegd over Peter de Vries, over zijn bekering, dat kon hij niet overnemen. En dan zegt hij de Vries tegen Jan Frens, die toen ouderling was in Elspeet. Hij zegt, die Veldman, als die hier komt preken, mag die doodvallen op de preekstoel. Dat is dan de bedelaar aan Gods genadetroon, die zulke moordaanslagen pleegt op zijn Pelagiaanse broeder. En Stelwagen Idemdito, hij zegt, ik zal de dag zegenen, die stond toen ook in Elspeet, ik zal de dag zegenen dat ik hier uit Elspeet weg mag. En dat zei hij ten aanzien van Peter Vries. Dus die Pelagiaanse broeders, die zouden elkaar vermoorden als ze het zouden kunnen. En ze noemen zichzelf een bedelaar aan Gods genadetroon. Nou, dan kan een kind wel verstaan dat dat ene grote poppenkast is. Een spotboeverij. Godslastering. Want als je zulke praktijk overal had, Piet de Vries, met je wettische heiligmaking en met je godslasterlijke pretenties. De Vries zegt, ik heb geleerd om niet te vragen naar iemands kerkelijke achtergrond, maar waar hij of zij voor staat. Ja, waar sta jij eigenlijk voor? De leer van de rechtvaardiging van de goddeloze heb je helemaal teniet gedaan, man. Dat heb ik je bewezen. Want hij zegt, een toevluchtnemend geloof is rechtvaardigend. Kon dat verloren schaap naar de herder vluchten? Lees je dat in de Bijbel? Kon die verloren zoon, die kon toen ook niet verder meer? Want de wet zegt, je bent verdoemd. En wie ging er toen lopen, de zoon of de vader? De vader. En die verloren penning, kon die verloren penning zichzelf in de portemonnee werpen van die vrouw? Nee, ze keerde het hele huis om en zij vond die penning. He? Dus dat verloren schaap kon geen stap meer zetten, maar geen benen meer om te lopen, geen handen om het aan te nemen. En tegenwoordig wordt die mens in staat geacht om naar Christus te vluchten. En als de Heer zegt, komt herwaarts tot mij, dan komt Hij tot de zondaar. Met die woorden. Want zij, Hij spreekt als machthebbende. Kom herwaarts. Daarmee trekt Hij de zondaar tot zijn voeten. Maar er is geen zondaar die tot Christus staat. Dat zal ik je vertellen. Op grond van Gods woord. Want er is niemand die naar God vraagt. Ook niet tot één toe. En dan blijkt, zegt Pieter Vries, een evangelisch christen soms dichter bij je te staan dan een gereformeerde. Oh ja, ja, ik weet precies wat eindigt, maar het eindigt gewoon op de dansvloer. Net als Jan de Labadie. Ze doen zich heel vroom voor, net als die Pieter Vries, heel vroom voor. Daar sta je van te klappen. Maar het heeft geen inhoud, het heeft helemaal geen inhoud. De Vries zegt, Ik heb weinig op met mensen die geen bedelaar zijn van de troon van de genade, maar die hoog in de boom zitten. Nou, dat zit hij zelf, dat heb ik u bewezen. En dat zal ik nog nader bewijzen, hoor. Denk er goed om. Want dan zal hij u niet tot een heiligdom zijn, daar weet Pieter Vries niks van af. Want hij pretendeert dat die heilige wet niks te maken heeft met de levensheiliging. Want hij kan zo de zondagsheiliging onder zijn voeten vertrappen. Hij zegt, want ik ben voor de Puriteinse levensheiliging. Man, wat wil je daar nou mee zeggen? Is dat een nieuwe wet? Is dat een decreet dat voor God geldig is? Gods woord leert het. Heilig de Sabbatdag. Gods woord legt dat ons uit. Christus heeft de wet volkomen voldaan voor zijn volk. En nou eren wij Christus op de eerste dag der week. Dat leert de Bijbel, hoor. Dat is niet mijn uitvinding. En ze zeggen dat staat nergens in de Bijbel, zeggen sommigen. Hè, dat zijn dopers, ingestelde mensen. Die zeggen ook dat de kinderwet niet in de Bijbel staat. Maar dan hebben ze nog nooit één woord in de Bijbel verstaan. Want de kinderwet staat op elke bladzijde van de Bijbel. Het staat helemaal in het kader van de rechtvaardiging van de horloge. Dat verstaan ze tegenwoordig niet meer. Nou, dat verstaat me niet. De Vries snatert. Ootmoedig zijn, op Christus willen lijken. Ja, dat kan allemaal zijn. Hè, maar je kan wel op Christus willen lijken, maar de desondanks nog niet zijn. Want Gods volk is in het beeld Gods hersteld. Dat is niet in de wil van de mens gelegen. Als de Heer zegt, ik wil en zij zullen in die waarachtige wedergeboorte, dan is Gods volk in het beeld Gods. En wat is het beeld Gods? Dat is Christus. Het uitgedrukte beeld zijn van de goddelijke zelfstandigheid. Nee, het gaat Pieter Vries om ootmoedig zijn, dat het is de grootste trap van de hoogmoed, want dat is allemaal menselijke ootmoedig, wettische ootmoedigheid. Daar is niks voor God bij, want je moet er maar eens te wachten aan zeggen en dan barst er een ander uit. En dat heb ik met al die predikanten ervaren. Ootmoed, ze weten niet wat ze zeggen, want dan ben je tot in de hel toe vernederd en daar kennen ze niks van. Ik ben door de wet gestorven, daar weet Pieter Vries niks van. Dat is nog gewoon een oude mens onder de wet. Die een beetje vroom praat en vroom doet. En de omgang met God zoeken. Het is allemaal wetticisme van de bovenste plank. Allemaal arminianisme van de bovenste plank. God zoeken, daar is Christus die initiatief nemen van. Wie kwam tot de bruid? De bruidegom! En toen lag die bruid. Hij zegt, ik lig nou te slapen, zegt die bruid. Die zoekt helemaal niet. Ja, ze gaat wel zoeken. Ja, nadat Christus haar heeft opgezocht. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Nee, tegenwoordig is het zoeken vinden. Kijk, omgang met God zoeken, dat is bij hun, dat is bij Pieter Vries, vinden. He, want dat verbindt hij er allemaal gauw aan. He, de droefheid naar God. Het wordt niet uitgelegd wat hij ermee bedoelt, want er is tweeërlei droefheid naar God. De droefheid naar God werkt nommerouderlijk. De bekering, dat geldt voor Gods kinderen. Dat geldt niet voor een onbekeerd mens, want die hebben geen droefheid naar God. Die hebben alleen maar een droefheid naar de wereld. Een droefheid naar een onbekende God is nog geheel onder de wet. Daar kan het mee beginnen. In het stuk der ontdekking. Dat is een andere zaak. Ja, wat leren we van de Puritijnen? Vanuit Christus, zegt de Vries, krijgen we christenleven gestalte. De Puritijnen benadrukten het belang van de praktijk, de godzaligheid, binnenzingen in het gezin zijn enorme waardevolle dingen. Nou, dan moet je even bij Heman te raden gaan. Die kon alleen maar de dood gebruiken. Dat was toch een kind van God. En dan zegt hij, om het geestelijke leven te onderhouden moet je veel zingen. En om te voorkomen dat je een zondags christendom krijgt. Nou, gooit het maar op de weesthoop. Want God onderhoudt zelf zijn volk. Hij is niet alleen de herschepper, hij is ook de onderhouder van het nieuwe leven. En anders zou je gewoon, wat ik gezegd heb, in een duistere put gaan zitten. Ja, of erin geworpen. Jozef had in de kuil gemeenschap met God, dat kan ik je vertellen. Daar hoef je niet voor te zingen. De Heer doet het vaatje overlopen, maar de Vries schrijft het voor als een wet. Het heeft geen vrucht, alleen een stinkende vrucht. Want bedelaars blijven, ja, de kroon van de duivel zou je doen. Hier, wat betekent rechtvaardiging? Pieter Vries leert toevluchtnemend geloof. Ik heb u gezegd dat toevluchtnemend geloof hebben alleen Gods verzoende kinderen. Geen onbekeerd mens. Want het begint niet met een toevluchtnemend. Het begint met de vergeving der zonde. God is de eerste, niet de mens. Pieter Vries predikt alles vanuit de mens. Hij zet de mens aan het werk, met zijn hele evangelische uitspraken. En het heeft allemaal geen zin, want er komt geen enkel mens in beweging door een wettische prediking. Er komt geen enkel mens in beweging door een wettische aanrading. Die mens blijft dood in zijn graf liggen. Hoe dan prediken? De doden zullen horen, de stemmen des Zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven.
Maar nou komt het, en nou komt het.
De nieuwe Calvinisten, zegt Piet de Vries, worden soms ten onrechte op één hoop gegooid. Ze vormen een veelkleurige beweging. Nou komt het. Goed luisteren. Theologen, zegt de Vries, als Mark Dever, Albert Moller en John Piper zijn veel behoudender en getuigender dan veel mensen die zich reformatorisch noemen en met wie ik me geestelijk verwant voel. Hier komt spotboef Piet de Vries openbaar als een valse leraar, als een hypocriet, als een satanist. Want als hij je eigen geestelijk verwant voelt met satanisten, dan ben je zelf ook een satanist. John Piper, christelijk hedonisme heeft hij geleerd, dat is echt van de duivel. Als hij weet wat hedonisme is, dan zegt hij, er bestaat ook een christelijke variant van hedonisme. Aanbiddingsmuziek leert Piper, Lewis acteur is hij, schriftcriticus en een aanhanger van Rick Warren. En Rick Warren is een 100% Pelagiaan. Die connecties heeft met de vrijmetselarij. John Piper, die door velen als een centrale figuur van het nieuwe Calvinisme gezien worden, spotboel, vrije seksdominee, rockbandacteur Mark Driscoll. Dat noemt de Vries zijn geestelijke verwanten. Oh, dan weet ik wie je zelf bent. Zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. Albert Moller. Een volbloed Pelagiaan. U moet die namen maar onderzoeken. Het staat op de website gepubliceerd. Met zijn John Piper. Met zijn wereldse praise-muziek. En heilige hip-hop. Nou, als je als kind van God dat aanhoort. Dan is het gekrijs uit de hel. Wat ze voortbrengen. Gekrijs uit de hel. Gekrijs van de verdoemde. Dat zijn die predikanten. Piper, Driscoll, Moller. En Driscoll, er bestaat geen twijfel aan dat de dienst van Driscoll zondig gedrag in de gemeente bevordert. Hij verandert de genade van God in bandeloosheid. Zijn leer doet een heilige levenswandel ontaarden doordat hij wereldgelijkvormigheid in de gemeente bevordert. Hij propageert een vleeselijke versie van het christendom die zich verlustigt in vleeselijke begeerten. Hij moedigt christenen aan naar het vlees te wandelen, hun gedachten te richten op dingen van het vlees welke zijn bandeloosheid, verdorvenheid, onreinheid, sensualiteit. Wat zijn de vruchten van Driscoll's bediening? Zoals we hebben gezien, levert de dienst van Driscoll de volgende slechte vruchten op. Perverse taal en platvloerse communicatie, spotten met de Bijbel, seksuele losbandigheid, punk- en rockmuziek, tattoos, bovennatuurlijke gezichten. En dat zijn de geestverwanten van Piet de Vries. Ik kan het ook helemaal begrijpen, want dat is ook zo. Dat is ook zo. Natuurlijk, want die de Vries leert een valse leer, dat heb ik met 1000 voorbeelden u bewezen. Net zoals de JMD, de Heer uit de Gereformeerde Gemeente, en heel de Gereformeerde Gemeente, heel de HK stond onder de vloek. Daar is Gods geest uitvertrokken, omdat ze openlijk vooruitkomen wat hun geestverwanten zijn en wat ze zelf zijn. Dus Piet de Vries met dat interview schrijft hij voor de zoveelste keer zijn biografie. Hij is ook gewoon tot die nieuwe Calvinisten die de duivel aanhangen. Tim Keller is een evolutionist. Weet je wat Tim Keller leert? Dat is ook een geestverwant van Piet de Vries. Hij heeft er dan wel wat moeite mee. Maar hij komt niet tot een veroordeling. Hij komt niet met Gods woord, Piet de Vries. Hij stelt zijn eigen Egyptische duistere licht boven het licht van Gods woord. Boven Christus. Want ze hebben het nooit over Gods woord. Dat is allemaal eigen visie. He, die Pelagianen, die Arminianen, die evolutionisten, Tim Keller, bewierook door de oud-gereformeerde SGP van de Staaij, die neemt die boeken van Tim Keller mee op vakantie en je gaat er eeuwig mee naar de verdoemenis. Want daar is niks van God bij. Dat is een aangepaste prediking, dat is de mens op zijn vrije wil, die niet heeft, aanspreken. Dat doet Tim Keller. Dat is gewoon 100% Arminiaan. En het is ook een Pelagiaan. Een evolutionist. Hij zegt, hij leert openlijk dat je zowel in de schepping kan geloven als in de evolutie. Hij leert openlijk dat Genesis 1 een poem is. Ben je dan een godslasteraar? Ja of nee? Ja. Dan ben je een godslasteraar. Want dan zeg je, Genesis 1 is niet geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat zegt hij dan. Evolutietheorie, kinderen, weet je toch wat dat is? Hm? Darwin heeft de evolutietheorie geleerd. En dat de wereld niet geschapen is, maar er was een oerknal, boom. En de apen werden mensen. Nou ja, in het kort gezegd. Heel vreemd dat er nou geen mensen meer voortkomen uit de apen. Heel vreemd. Want die evolutie, als dat waar zou zijn, dan stopt dat niet. Met dat proces, dan gaat dat nog steeds door. Ja, ik ben wel eens in dierentuin geweest tegen die orang-oetan. Ik zeg, wanneer word je nou eigenlijk eens mens? Ja, volgens Darwin. Hè? Nou ja, dat heeft al een heel lang proces. Maar ze bewijzen niks. Het is ook niet het bewijs. Want Gods woord bewijst dat het niet zo is. Gods woord bewijst dat God de wereld en de dieren en de mensen geschapen heeft. Hemel en aarde. Dat is te bewijzen. Ja, Gods woord is het bewijs. En wij zijn daar levende getuigen van. En wij zijn geen kunstig verdichte fabelen navolgers zoals de Vries navolgt. Valse leraars van het nieuwe, dat is vervalst Calvinisme. Ik heb u even in het kort opgenoemd dat hedonisme van Piper, hip-hop muziek, wereldse pre-muziek, rockmuziek. Ik heb zelf gezien met mijn eigen ogen dat die nieuwe Calvinisten zoals Driscoll, die staat in zijn spijkerbroek en helemaal vol getatoeëerd, staat die dansen op dat podium. Een discotheek zijn gewoon disjockeys. Een discotheek is er niks bij. En al de handen van die mensen gaan omhoog. En het is allemaal 100% van de duivel. 100% van de duivel. En dat noemt Pieter Vries zijn geestverwanten. Dan zeg je Pieter Vries wie je zelf bent. Een satanist. En dat is ook in je praktijk wel duidelijk gebleken dat je dat bent. Want jij vreest God niet. Dat zeg ik in tegenwoordigheid Gods. Als hij deze dingen leert, die zondagsontheiliging, dan zegt hij, ja, dat zijn blinde vlekken, maar dat zijn toch bijbelgetrouwe christenen. Dan ben je voor mij een duivel. En dat zegt Gods woord ook. Dan ben je net als Uria, die zich aan kan passen aan de afgoderij van koning Agas, en die beeldenis kan maken waar hij aan offert en voor buigt en voor bidt en aanbidt. Dat is Pieter Vries. Dat zijn al die reformatorische dominees. En dan noemen ze Maxien. En Maxien handhaafde de tucht. Maxien zegt, ja, je kan goed kerken. Je kan de aangenaamheid in je hart hebben. Je kan God zoeken. Je kan bijbelgetrouw christen zijn. Hij zegt, maar al deze dingen brengen je in de hel. Dat zegt Maxien. Hij zegt, want de verzoening met God door Christus houdt heel wat anders in als al die kenmerken die Pieter Vries de kenmerken van een kind van God noemt. Want weet je, die leer van die oude mens, gesmokkeld door de enge poort, dat heeft de Reformkerken ten gronde gericht. Net als Samaria en Damascus ten gronde werden gericht door Tiglath-Pileser. Dat is met de kerken al gebeurd. Dat hoeft niet te gebeuren. Dat is al gebeurd. Want ze hebben zich afgescheiden van de leer van Christus. En ze hebben zich afgescheiden van de planting Gods. En wat is daar het gevolg van? Ketterijen op ketterijen, beunhazerijen op beunhazerijen. En dan voelt hij zich verwant met de evangelicals, hè, met die voorganger van de EO. Dat is ook zijn spotboef. Hoeft die naam ook niet te onthouden, want die namen zeggen allemaal niks. Maar je moet ze wel eens noemen, opdat je heel duidelijk zou zijn. Het kwade onderscheiden van het goede, dat doet Pieter Vries helemaal niet. Hij zegt blinde vlekken. Hij zegt, dat is allemaal niet zo erg. En dan zegt hij tenslotte wat zijn geestverwanten zijn. Nou, dan aanbid je de duivel en dan zei je ook, Pieter Vries, als dat gericht nou gespannen wordt, dat het beest aanbidden of aan de gallig. Dan zei je het beest aanbidden. Want dat hou jij niet vol, dat zal ik je vertellen. Dat houdt niemand vol, tenzij je in Christus bent. Want ermee komt die verplichting dat je het beest gaat aanbidden. En daar wordt heel die reformatorische gemeenschap, want dat noemt hij dan de reformatorische christen, reformeerde christenen. Wat zegt God dat? God gaat het niet heel niet om dat volk Israël. Het gaat om die uitverkorene Gods. Het gaat om het ware volk Gods. Het gaat om de overgeblevenen, overblijfsel. Daar heeft Gods woord het altijd over dat overblijfsel, maar de verkiezing van zijn genade. Want God had in het merendeel van de reformkerken geen welgevallen. Wil u vader? Dat prediken ons tot woord. Dan zal hij uw liefde tot een heiligdom zijn. Maar tot een steen des aanstoots. En tot de rots der struikeling. De twee huizen Israëls. De hele reformatorische gemeenschap. Die stoot zich aan het woord. Pieter Vries past het woord aan.
de zondagsheiliging. Hij zegt, nou ja, het zijn toch bijbelgetrouwe christenen. Daar voel ik me geestelijk bij verwant. Nou ja, een beetje popmuziek. Hè? Net zoals jij dat podium wordt met popmuziek, rockmuziek, punkmuziek. Die stichting IJzeren Gordijn, de IJzeren Kooi. Dan gaan ze in een IJzeren Kooi zitten. En dan allemaal nadoen wat de christenen leiden om Christus wil. Die ouderling in Harskamp, die door Veldman is ingezegend. Ik heb Veldman gezegd, ik zeg, joh, ik zeg, jij doet heel je leven. Dat, kijk, de liefde, die wil dat niet zien, maar de Heer heeft mijn neus erop gedrukt. Net zoals ik gisteren tegen die steen aanreed. Dan moet je mee geconfronteerd worden, want de Heer wil dat je de waarheid onder ogen ziet. En ik heb hem de waarheid te wacht aan moeten zetten. Ik zeg, als jij dat volhoudt om onbekeerde ouderlingen in te zegenen, om die zondagsontheiliging zomaar glad te strijken, dan sta je straks voor God met een ongeredde ziel, zo verrachtig als Gods voorvaar is. Wat zijn geen knechten voor God, het bestaat in de eeuwigheid niet. John Knox is getrouw gebleven, tot de dood. En al die getrouwen, van God geroepen, leraars, de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus uit het hoeksteen is, dat fundament van de leer der apostelen en profeten, en de Heere zegt op Jesaja, geen verbintenis met al die Arminianen, die Pelagianen, die Reformkerken. Geen verbintenis. Want de Heere der Scharen, dien zult gij niet de heiligen. En hij zij u vrezen, en hij zij u verschrikken. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn. En dat is het leven van Gods volk. Wat is het heiligdom? Dat is Christus. Christus is een heiligdom. Het lijden van Christus is een heiligdom. Zijn gehoorzaamheid is een heiligdom. Het is alles een heiligdom. Hij is u geschonken tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Wat blijft hier Piet de Vries met je onvolkomen heiligmaking? Hij zegt, de heiligmaking is ten dele, dat leert de duivel. Want de heiligmaking is volkomen in het leven van Gods kerk. Omdat Christus onze heiligmaking is. Er komen geen praktische werk aan te pas. Dat zijn de vruchten. Maar het fundament is Christus. Al stond tot mijn nek aan de zon. Toen Simpson bij de Lidl lag, was Christus een heiligmaking. Dat betekent niet dat we de zonde gaan bagatelliseren. Daar is Simpson ook wel achter gekomen. Hij maalde in het huis met holle oogkasten, weende diep over zijn begane ongerechtigheid. Maar Simpson was geroepen als een Nazireer, was, die wordt in onze dagen de goot ingetrapt. Nou, daar zou je achter komen, dan trap je Christus de goot in. Die Stief de Bruin, volgens mij is het een pedofiel. Als hij zo omgaat met Gods woord en je geeft de antichrist een hand, dan ben je zelf ook een antichrist. Heel eenvoudig. Heel eenvoudig. En al sta je met die barstende reformatorische RD-leugen straks voor God, dan zal je eeuwig in de hel verzinken. En als je die reformatorische leugens in het RD gelooft, dan zal je eeuwig in de hel verzinken. Want de Heilige Geest, die ga je dat openbaren. En als je de Heilige Geest niet hebt, dan zie je dat niet. En er zijn zelfs wereldse mensen die het zien. De wereld spreekt er schande van. Ik heb het u pas geopenbaard uit die krant standaard.be België. Die hebben een afschuw uitgesproken dat de SGP zo participeert met dat antichristelijke regime Rutte. Die zien het nog. Dat zijn wereldse mensen. En de hele reformatorische gemeenschap aanbidt het beest, het revolbeest. En dan ga je ermee verloren. Want dan is Christus in een steen des aanstoot. Piet de Vries stoot zich aan het woord. Hij zegt, nou ja, je kunt ook bijbelgetrouwe christen zijn als je Gods woord, als je eigen bod, blinde vlek. Kun je niks aan doen. Met je mijn zonnebril op. Pieters ligt dat ook. Gods woord is niet absoluut. Of Gods wet is niet absoluut. Dan heb je nog nooit de verdoemende, dan weet je niet wat de bediening der zelfs is. Dan heb je nooit de verdoemende wet zijn werking. Paulus zegt, ik leef de eertijd zonder de wet. Hij wist het ook niet. Maar toen het gebod kwam, ja, toen wist hij. Toen is de zonde bij de leven geworden. Hij zegt, ik dacht dat ik zondeloos was. Hij zegt, maar ik zat vol. Ik was één klomp zonde. Toen het gebod kwam. En onder die last ben ik bezweken. Daar kent Piet de Vries. Pieters, die kennen er allemaal niks van. Die weten niet wat ze leren, nog wat ze bevestigen. En ik wil u waarschuwen, gemeente, als je met deze predikanten meegaat, dan ga je onherroepelijk mee met hun ondergang. Want waar je mee omgaat, wat je geestverwanten zijn, daar zal je de eeuwigheid mee doorbrengen. In de eeuwige rampzaligheid. Scheid u af. Niet een kerkelijke denominatie. Nee. Gij lieden zult niet zeggen een verbintenis. Van alles wat het volk van zegt, dat is een verbintenis. Vrees gij lieden, vrezen niet en verstrikt niet. Want de Heere der Schare, die gaat u met uw heilig voor. De Heere is zijn volk een voorhoede en een achtertocht. En het leven van mijn leven. En daar hoef ik niet voor te zingen, daar hoef ik niet voor te klagen. Dat draagt er niks toe bij. Wat Gods woord leert, dat is de standaard. Dat is de toetssteen. Pieter Vries zegt, ik ben ervoor. Wat kan mij dat schelen? Wat kan God dat schelen met eerlijk gesproken? Of jij ervoor bent. Je bent er helemaal niet voor. Je bent tegen dat zondagsgebod. Dat is voor Gods volk geen opdracht hoor, die zondagsheiliging. Dat is een vanzelfsprekendheid. De dienst des Heren waar te nemen op de eerste dag van de week. Om de Heren te offeren. Offeringen des gebeds. Dat zijn de uitgangen van het leven. Dat heeft de Heren erin gelegd. Christus leeft in mij. Neem Christus weg en ik ben een hel. Een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Maar dat staat altijd tegenover de genade. Daar weet hij de Vries niks van. Want dat is een bedelaar. Ja, aan de troon van de duivel. Om al die valse leringen het volk als opium in te voeren. En ze weten echt, ik heb het ook tegen Kort gezegd, je weet helemaal nergens van. En bij Kort kom ik nog ineens aan zijn geestelijke staat, maar ik geloof niet in zijn roeping. Want dan kun je die koningin feliciteren. Ja, dan zet God je te schande. Moet ik het toch meer zeggen? Omdat je geen roeping hebt. Ze zijn gelopen, ze hebben geen roeping. Ik heb ze niet geroepen, zegt de Heer. En dan breng je al die valse leerlingen teweeg. En dat valse gedrag. Ze veinzen, Petrus veinzen, een ogenblik in Antiochië. Hun veinzen heel de ambtelijke leven. En ze feliciteren een abortuskoningin. En Gods naam wordt gelasterd om hun willen. En ze geven nergens om. Maar dan zei hij, zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en een rotsteen der struikeling, de twee huizen Israëls, tot een strik en tot een net der inwoners van Jeruzalem, van het hele refeldom. Heel het refeldom gaat verloren, omdat God ze niet heeft verkoren. Een overblijfsel. Die naam, Sharel Jaschub, de eerste zoon van Jesaja, die beelden dat uit dat er nog een overblijfsel zou zijn met de verkiezingen zijn genaderd. En die tweede naam, die tweede zoon, Maher Shalal Chasbas, wat betekent dat oordeel, hè, wat Pilezer of Salmaneser, Sanerik, over Israël en Juda zal brengen. En dat is ook volvoerd, hè, die Babylonische wegvoering, denk daar maar eens aan. Je moet nog niet denken dat God alleen maar dreigt. Nou. Ja, als je onder die dreiging verloren gaat, dan is er nog behoudenis. Want Christus zoekt alleen het verloren, het weggedrevene. En de Heere der Schare, die zult gij lieden heiligen. Dat is dienen, niet. En zoals de kerk het leert, dan word je eerst door Christus gediend. Want ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En mijn leven te geven tot een ransom voor velen. En velen onder hen zullen struikelen en vallen. Dat zegt God hoor, dat zeg ik niet. Ik zou wensen met Mozes dat al het volk des Heeren profeten waren. Dat zou ik wensen. Maar de Heer heeft toch anders besloten. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden. En zullen verstrikt en gevangen worden. Door de duivel. Van nature zitten we in die strikken. Maar als je het woord van God gepredikt krijgt. En je doet net of God niet bestaat. En je leeft je eigen uit in de kerkelijke entertainment en de zonde. En in die valse leringen van Pieter Vries. En Enco BV. Want ze leren het allemaal hoor. Maxien noemen en de tucht van Maxien die handhaven. En die homofielen gewoon laten zitten en dood laten preken. Nou mensen, het is gewoon. Het is nog erger dan Sodom en Gomorra. Want Sodom en Gomorra waren wereldse steden. Die hadden geen christelijke pretenties. En nou gaat het allemaal onder een christelijke vraag. Nou, dat oordeel over die kerken zal erger zijn. Zal 10.000 keren erger zijn als het oordeel over Sodom en Gomorra. Het zal erger zijn als de 10 plagen van Egypte. Dat zal het hier bij God vandaan prediken. Dat zal veel erger zijn. Een stelwagen met zijn handreikingen als die begint te prediken. In die PKN gemeentes. En dan geeft hij die vrouwelijke ouderling een hand.
Dan preek je dat God niet bestaat. Dan preek je dat de leven van Christus maar een Donald Duck verhaal is.
Dat preek je dan. En je bent gewoon een spotboef geworden. Van de bovenste plank. Want God heb je verworpen. Omdat je net als Uria meegegaan bent. Met die goddeloze Agas. En beelden gemaakt. En aanbeden. Handen geschud. Met de antichrist.
Bind de getuigenis toe en verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ja, dat heeft de Heer voor zijn volk. Dat is een privilege voor zijn volk. Bind de getuigenis toe. Dat is vervolg of aanhang der woorden Gods. In vers 11 wat hier staat, dat beveelt God te weten. Christus, de Zoon Gods, de profeet Jesaja, de zin is dat de getuigenis en de leer die God liet verkondigen aangaande zijn genade. En met name van de Messias Immanuel voor alle goddelozen en ongelovigen als een toegebonden, verzegeld, gesloten boek of brief zou zijn. Dus verzegeld de wet onder de leerlingen. Dat betekent dat, zoals een man als Pieter Vries, die kan er met zijn vingers nooit in komen, want het is verzegeld. Ja, je kan met je vleeselijke handen die Bijbel open doen. En die woorden, en maar de letter belt. De letter belt. Ze spreken niks anders dan de dodende letter. Niks anders. Niks anders. Met Christus op de lippen, met genade op je lippen. Levensheiliging. Kun je allemaal noemen. En de Heer geeft er geen cent voor, want het kan de toets van Gods woord niet doorstaan. Het is aangepast. En alles wat aangepast is, dat wordt door God verworpen. Rigoureus. Al zou je maar één titel of één jota van de wet te niet doen, sta je schuldig aan de verdoemenis van de wet. Ja, Gods volk is daaronder verloren gegaan, want die hebben de wet geloofd. En als je de wet gelooft, zoals Paulus die geloofde toen het gebod kwam, is de zonde wederlevend geworden, dat ik ben gestorven. Daar weet de Vries niks van. Hoor. Daar weten zulke mensen als de Vries. En welke dominee wel? Want ze hebben enerlei mening, zegt Openbaring. Je moet dominee eens vragen: hoe denkt u over homo's aan het avondmaal? Dan krijg je allemaal, bij al die dominees, hetzelfde antwoord. Ze spreken, ze zeggen, hebben enerlei mening. Dat is zeg maar het teken van het beest. Ze hebben enerlei mening. He, ze onderscheiden niet meer, want die John Piper, die kan heel evangelisch spreken, heel evangelisch praten. Maar weet je wat hij niet doet? Hij heeft de roeping van Jeremia niet. Hij maakt geen onderscheid tussen het goede en het kwade, tussen het zijn en het schijn. Hij laat dat schijn, laat die allemaal opgaan in het zijn. Nou ja, het zijn, daar is helemaal geen sprake van. Want zoals die Tim Keller, John Piper, Mark Driscoll en noem al die mannen maar op. Het zijn allemaal arbeiders van de duivel. Omdat ze een vals Arminiaans. Het zijn allemaal Arminianen. John Piper doet een beroep op je vrije wil. Tim Keller doet een beroep op je vrije wil. Mark Driscoll, nou die zegent alles in. Die leeft zelf publiek profaan in de zonde. Hij danst als een duivel op het toneel. Het is allemaal één groot Hollywood. En dat zijn de geestverwanten van Pieter Witt. Maar heb ik je bewezen, met de feiten hoor, dat zijn geen verzonnen dingen die ik u voor. Want je kan de feiten kan je zelf onderzoeken. En in het Engels, op Engelse websites, er zijn gelukkig nog in Amerika mensen die dat onderscheppen en die dat helemaal analyseren. Welke valsheid die Tim Keller en al die nieuwe Calvinisten leren, wat nou hun motieven zijn, want er zit altijd een motief achter zulke valse leerlingen. Dat is niet een val in de zonde, volgens die derde. Ze zijn ten eerste niet door God geroepen. Ze hebben een doktersgraad gehaald en dan gaan ze die geleerdheid besteden in dienst van de duivel. Ze zijn niet geroepen, ze leren valse leringen, Arminianisme, Pelagianisme en de evolutietheorie. En die neemt van de staart vakantie, hij zegt van dat inspireert me. Oh ja, de duivel, die kan je ook inspireren. En dat zie je aan de praktijk van de staart, want het is allemaal duivelarij, de hoogste trap van de duivelarij, omdat het geschiet onder een christelijke vlag. Het is de hoogste trap van de duivelarij. Die mensen die gaan naadloos over tot de aanbidding van het beest. Dat doen ze al, dat doen ze al. Ze hebben die onreine geest. En als je die onreine geest, ja van nature hebben we allemaal een onreine geest. Want de Heer die geeft je in die prachtige wedergeboren een nieuwe geest. Hè? Een wedergeboren hart, een wedergeboren geweten, nieuwe geest. Dan ontvang je de Heilige Geest. Maar dan wezen deze mensen niks van. Die komen nooit op uit het geheim van zaligheid. Nooit. Ze kennen het niet. Ze weten het niet te vertellen. Wat Pieter Vries zegt over de rechtvaardigmaking, dat heeft niks met de leer van Christus te maken. Dat heeft niks te maken met de rechtvaardiging van de goddelozen. Omdat ze het zelf... Hij leert een leer zoals hij het zelf kent. Hij er rekening mee, toevlucht nemen, God zoeken, noem maar op. Het is alles buiten Christus. Want ze hebben nooit, ze vertellen nooit wat Christus in hun leven heeft gedaan. In de uur van de dood. In de uren des gerechts. Dat kennen ze niet. En als je dat niet kent, dan ken je niks. Als je Christus niet kent, ken je niemand. Dan ken je alleen jezelf. Dan houden ze ook een armpostie. Dan ga je mee verloren. Hij zal u lieden tot een heiligdom zijn. Wanneer? Als de Heere der scharen uw vrede is. Als hij uw verschrikking is. Beide, hè? Vrezen en verschrikking. Ja. Dat is, hij is het die gij vrezen moet en voor de welke gij te verschrikken hebt als gij hem vertorend hebt. Als Gods volk in de zonde valt, dan is de Heer een verschrikking. Want zijn wet is heilig en God is heilig en Christus is heilig. Hoe moet dat weer goedkomen? Dat is eenzijdig bij God vandaan. En Peter en de Heer Jezus keek Peter eens aan toen hij daar stond te vloeken in de raadzaal van Caiaphas. De Heer kan zijn kind ook een harde klap geven. Oh ja. Want de Heer heeft zijn kinderen te lief, opdat gij niet met de wereld verloren zou gaan. Opdat gij zijn heiligheid deelachtig zou worden. Wie geen Christus deelachtig zijn. Gemeente, we moeten weer eindigen. Maar die getuigenis is toegebonden, verzegeld. De wet onder mijn leerlingen, onder mijn volk. Die is verzegeld. En heel de reformatorische massa, onder leiding van mensen zoals Pieter Vries, gaat met de wet te lopen. En als dat gebeurt, dan doe je één gebodje eraf. Dan zeg je, nou ja, blinde vlek. Maar het zijn toch bijbelgetrouwe christen, of ze kinderen van God zijn, nou ja. Bijbelgetrouwe christen is tegenwoordig, hè. Dat zijn allemaal van die uitdrukkingen, van die satanische uitdrukkingen, om het ware kindschap Gods te verdoezelen. En dan noemen ze die kenmerken dan ook, die de kenmerken niet zijn. Want ze slaan één stuk over en daarmee sla je alles over, de rechtvaardiging van de goddeloze. Pieter Vries, hoe ben jij gerechtvaardigd voor God? Met je toevluchtnemend geloof? Dus dat is de rechtvaardiging van de toevluchtnemend gelovigen. Oh, dat ligt God zo nergens. Hoe werd Levi gerechtvaardigd? In het tolhuis, in het volportaal van de hel. Volg mij. Dat kennen ze niet. Dat kennen ze niet. Want dan ben je onder het recht Gods verloren gegaan. Dat kennen ze niet. Dat kennen geen ene predikant in onze dag. Daarom zijn er geen knechten van God. Ze hebben geen roeping en ze kennen het geheim niet. Ik wil niet over al die harten oordelen, want zo bedoel ik het niet. Maar als je die rechtvaardiging van de goddeloze deelachtig mag zijn, en Christus is je tot rechtvaardigheid en heiligmaking geschonken, tot volkomen verlossing, dan bestaat het niet dat je zulke praat slaat zoals Pieter Vries praat. En zoals zoveel de dominee stilzwijgend de zonde goedkeuren en gladstrijken, de zonde zelfs tot wet verheffen. Heel de kerken sodomietisch maken en daarmee sta je straks voor God. Dan doe je het bloed van Christus teniet. Dan acht je het onrein. Als hij één gebod laat vallen, acht je het bloed van Christus onrein. Dat doet Pieter Vries. Want ja, hij is op hun plek. Kan Gods volk dan die wet volkomen houden? Ja, in en door Christus. Want de gerechtigheid van Christus is hem toegerekend als die volkomen vervulling van de wet. Absolute waarheid. Gods volk is volkomen overeenkomstig de wet. 100%, het markeert geen titel of deelte. Aan u is gans geen gebrek, gij bruid van Christus. Maar Paulus zegt, ja, de wet is geestelijk. En ik ben vleeselijk. Pieter Vries keert het om, hij zegt, de wet is vleeselijk en ik ben geestelijk. Want dat zijn allemaal bijbelgetrouwe christenen. Die de wet teniet doen, zijn allemaal bijbelgetrouwe christenen. En naar de supermarkt gaan, ik heb dat in Afrika bij zendelingen ook al gezien. Ik heb een zendeling, ja, ging even naar de supermarkt, zeg, oh, doe jij het zo? Zeg, wat heb ik dan die heidenen te vertellen? wij ten koste van de wet zalig kunnen worden? Dan preek je valse Christus, preek je valse evangelie. Dat leert Pieter Vries, je kunt ten koste van de wet zalig worden. Dat is een vals, dat is het evangelie van de duivel. Maar Gods volk wordt niet ten koste, nee. Maar ter verheerlijking van de wet. In en door de gerechtigheid van Christus. Door die toegerekende gerechtigheid van Christus kan Gods volk voor God bestaan. Dan is hij u niet tot een heiligdom. Dan is die je leven, betekent dat. En het leven komt voort uit een heiligdom. Dat is God zelf. Maar tot een steen des aanstoots, een rotssteen der erstruikeling. De twee huizen Israëls. Alle afgescheiden kerken. Christelijk gereformeerd. Oud gereformeerd. Gereformeerde gemeente. De twee huizen Israëls. Zal hij tot een strik zijn. Tot een net. De inwoners van Jeruzalem. Heel die bijreformatorische Bijbelbelt gaat God voorbij. Weet je waarom? Terwijl dit volk veracht de wateren van Siloah, die zachte schaam en de vreugde, is er bij Rezin en de zoon van Amalia. Ze geloven niet in de belofte, ze maken de belofte als algemeen. Ze plukken die van het Bijbelblad en ze steken zijn bloem in de vestzakje. Ik ben ook bekeerd. Werkt de Heer zo? Nee. Want de belofte Gods in Christus zijn geadresseerd. En daarom zal Nederland overspoeld worden. Nou, het is al aan de gang. Want al die zogenaamde vluchtelingen, die stroom, die miljoenen. Onder aanvoering van Merkel, Rutte en noem maar op, Macron. Als een stroom, als een vloed, een flooding. En dat zal heel de reformatorische gemeenschap overstromen. Niet meer als een letterlijke watervloed. Maar nou zal God dat als een oordeel over West-Europa. Als een oordeel. Omdat ze de naam van God lasteren, publiek, met vrome woorden. Met vrome politiek. Vrome politiek. Het is publiek goddeloos geworden. Het is profaan. Het is met opgestoken hand. Maar daar weet de Heer ook om mee te handelen. Ja, absoluut. Daarom zien ze, zal de Heer over hen doen opkomen. Een sterke, geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië. En al zijn heerlijkheid, hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. Er zal geen stukje land meer overblijven, wat niet onder water staat, in geestelijke zin. En dan ga je in verdrinken, absoluut waarheid. Dan ga je met heel die valse godsdienst, met dat naam christendom verloren. Omdat je de Christen des Christen niet de eer geeft, omdat je God niet eert zoals hij geëerd wil worden. Ben ik dan een vader, waar is dan mijn eer? Ben ik dan een heer, waar is dan mijn vrezen? De Heere zal uw vrezen zijn. Hij zal uw verschrikking zijn. Hij zal u tot een heiligdom zijn. Maar tot een steen des aanstoots en tot een rotssteen der struikeling. De twee huizen Israëls. Tot een strik en tot een net. De inwoners van Jeruzalem. Dat staat te wachten, Pieter Vries. En die vloek is al over die kerken. Die hebben jullie erover gebracht. Met je valse aanpassingen. Met je teniet doen van de wet Gods. Met je vals evangelie. Met je valse geloof. Het is alles vals! Omdat het niet uit God geboren is. En wat niet uit God geboren is, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgerukt en in het vuur geworpen worden. Amen. Heren, uw woord is de waarachtige waarheid. We kunnen er geen strijd van aan doen. Maar wat gij zegt, zal gebeuren. Het gaat alles ten gronde wat niet uit u geboren is. En wat zich niet bekeert. En wat zich niet wil bekeren, wat zich profaan verzet. Met een vals evangelie. Met profaniteit zoals Dr. P. de Vries publiceert, openbaart, dat hij geestverwanten is met antichristen, met duivels. Gij zult erover opstaan. Gij zult een stroom, die stroom van vijandschap. Gij zult een bemier opheffen tegen de stroom van reformatorische vijanden. Om die te niet te doen, te verwerpen en te verderven. Omdat ze u niet hebben geloofd. Het was niet met het ware geloof. De mensen zoals de Joden Christus hebben verworpen. Omdat zij hun rechtvaardigheid zochten door de werken der wet. Maar de heidenen hebben het verkregen. Omdat die door het geloof zalig zijn geworden. Op de stemmen des zoons van God. En ze hebben hem geloofd. De hoer en de tollenaar. Verheerlijk aan die naam en kracht. In de bekering van zondaar. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van het 14e vers van Psalm 118. Gij zijt mijn God, u zal het boven verhogen, uw majesteit. Mijn God, niets gaat uw roem te boven. U prijs ik tot in eeuwigheid. En wat er verder volgt in dat 14e zangvers van Psalm 118.
Amen.